vrijdag op deze kille zondag. Welkom bij Buitenhof. Wordt een nieuwe oorlog wel op het slagveld uitgevochten of gebeurt dat van achter de computer? En waarom hebben we dan eigenlijk een nieuw gevechtsvliegtuig nodig? Ik vraag dat straks aan de commandant der strijdkrachten, luitenant-generaal Rob Mauer. Met TomTom topvrouw Corine Figueroe heb ik het over de heftige concurrentie uit Amerika en China. En over haar nieuwe initiatief voor een programmeerschool. En een column van FD-journalist Ella Huuk over Chinese treinen in Europa. Maar eerst de geefwet. Want als de minister Sander Dekker ligt, dan moeten gunninggevers van bedragen boven de 15.000 euro, bijvoorbeeld goede doelen en musea, voortaan met naam en toenaam bekend worden gemaakt. Zijn wetsvoorstel leidt tot onrust bij musea en clubs als KWF Kankerfonds en Amnesty International. Ze zijn bang dat als mensen niet meer anoniem kunnen doneren, ze zich gaan terugtrekken als gevers. Aan tafel Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de SP, Johan van der Gronden, directievoorzitter van KWF Kankerbestrijding, en Enrica Flores Darcais, hoofd fondsenwerving van het Stedelijk Museum te Amsterdam. Welkom alle. Ik begin voor mij op rechts, maar voor de kijker nadrukkelijk op links. Mevrouw Leijten, wat is er eigenlijk zo fout aan rijke mensen die geld geven?
Daar is helemaal niks mis mee. Het is toch heerlijk als je 15.000 euro hebt en je kan dat weggeven. Volgens mij is daar niet veel mee mis. Volgens mij is het niet veel mensen gegeven. Maar ik vind daar openheid over, en dat hoeft niet op de voorpagina van de krant, maar in een jaarverslag wel verstandig. Omdat, ja, volg het geld, je kan ook misschien wel invloed kopen met een gift. En nu gaat het over gevers in Nederland, maar het gaat natuurlijk ook over geldstromen van buitenland. Ja. Je wil niet dat een farmaceut een patiëntenorganisatie als het ware in zijn broek heeft, een sponsoring. Ja. Nou, daarvoor is het denk ik wel goed dat er een grens komt waarop je openbaarheid vereist.
Okay. Ga meteen naar de goede doelen. Wat gaat er gebeuren als die wet van Sander Dekker bewaarheid wordt? Johan van der Gronden.
Nou, in de eerste plaats denk ik dat die wet niet bewaarheid wordt. Want ik heb zelden zo'n zotte wet gezien die zijn doel voorbij schiet. Minister Sander Dekker schijnt voornemens te zijn om 350.000 verenigingen, stichtingen, goede doelen, kerken te verplichten om alle donaties boven de 15.000 euro met naam en toenaam te vermelden op de website. Nou, waarom treft ons dat? Als ik even denk aan alleen al KWF. 1/3 van onze inkomsten bestaat uit nalatenschappen. Wij krijgen 500 of meer nalatenschappen die een waarde hebben van meer dan 15.000 euro. Dat zijn helemaal niet hele rijke mensen, maar dat zijn mensen die vaak aan het eind van hun leven besluiten om een deel van hun onroerend goed bijvoorbeeld te schenken aan een goed doel.
Maar waarom heeft iemand een probleem mee om iets niet anoniem te geven als hij al dood
dat
is?
Dat zit diep in de Nederlandse cultuur. Er zijn eigenlijk twee dingen. Geven is een privézaak. Je mag zelf besluiten welke idealen je nastreeft. Dat hoef je niet openbaar te maken. En daarnaast zit het diep in onze cultuur dat wij niet met onze welstand te koop lopen. Daar houden we niet van. We houden niet zo van gouden ringen en dikke sleeën. Ja. Vroeger zou je kunnen zeggen, met name, hè, dus nog steeds 20% van alle giften gaat naar kerken, religieuze instellingen. Ja. Vroeger was het, als het een beetje op zijn zondag zeg, was het een zaak tussen God en jou. Tegenwoordig is het misschien een zaak tussen jouw geweten en jou, tussen het goede doel en jijzelf. En daar heeft de overheid niks te zoeken. En als ik een heel simpel voorbeeld noem. Mevrouw Jansen uit een provinciestadje in Nederland heeft haar echtgenoot verloren aan kanker. Is daar niet alleen heel verdrietig over, maar denkt ook, weet je wat, ik heb toch een klein beetje meer te besteden en ik wil de laatste jaren van mijn leven 20.000 euro per jaar doneren aan KWF. Om toekomstige patiënten een beter perspectief te bieden. Ja. Moet dan plotseling dat op de website vermeld worden en moet de hele straat daarover kletsen? Ja. Dat mag ze toch in alle discretie doen? Het andere punt van transparantie, dat hebben we al lang op orde. Want alle goede doelen die er een beetje deugen, die moeten voldoen aan een algemeen nutbeoogde instellingseisen. Dat betekent dat je 90% van je uitgaven, die moeten voldoen aan de doelen die je openbaar hebt gemaakt. Daar moet je ook verantwoording over afleggen. De fiscus controleert dat volledig. Dus als diezelfde mevrouw Jansen dat aftrekt van haar inkomsten.
Want dan wordt de overheid weet dit.
Komt de fiscus dat bij mij keurig controleren.
Even naar het stedelijk. Mevrouw Darcais, wat betekent het voor een instituut als Stedelijk Museum? Haalt minder geld op dan KWF?
Ja.
Per jaar geloof ik 140 miljoen.
Dat is precies. Daar. Precies. Ja. Nou, onze begroting is 30 miljoen. 55% indicatief komt van de overheid, in dit geval de gemeente Amsterdam. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Maar wij halen ook heel veel op bij particulier begunstigers. Ongeveer tussen de 10% en 20%, hangt er even wat vanaf welke fase we zijn. En dat is heel belangrijk.
Ja, er was wat ruzie bij het stedelijk, dus nu haalt u wat minder op.
Nou ja, mensen trekken zich terug als ze hun hart niet meer helemaal kunnen volgen. En daar zijn mensen helemaal vrij in. Mm. Het probleem is denk ik dat als we niet, sinds Zijlstra, die kaalslag, draconische bezuinigingen heeft doorgevoerd in de culturele sector. Daar hebben we een cultuurmecenaat tegenover gezet. Dat hebben we hartstikke hard nodig.
Daar is die G-wet voor gekomen?
Daar is die G-wet voor gekomen. Daar zijn we heel blij mee dat die er is. En nu zouden we dat dan weer afschaffen. Of in ieder geval onmogelijk maken voor mensen om te geven. Wat Johan ook net zei.
Dat is wel curieus. Dat de overheid heeft dus die G-wet gemaakt. Dus eerst pakte ze subsidies af van de culturele instellingen. Toen kwam er een G-wet, want dan gaan de mensen geven. En dan zeggen ze nu ineens... Maar je moet wel bekendmaken wie je bent.
Ja, het is ook fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Je kan het aftrekken van de belastingen. Daar stond trouwens ook een bezuiniging tegenover op monumentenzorg. Die is later weer teruggedraaid. Kijk, hier zie je een tendens dat een overheid die zich terugtrekt... en het overlaat aan het particulier initiatief... dat is niet de weg zoals wij dat het liefst zouden bewandelen. En als het gaat over KWF, het heeft geen subsidie... maar je ziet de discussie bijvoorbeeld ook bij de sport... Die zijn ontzettend afhankelijk van sponsoring, maar ook van de gokgelden. En dat raakt zelfs gewoon de gewone basisinfrastructuur. Dus als dat wegvalt, dan vallen heel veel sportverenigingen.
Dus je voorstel is alles nationaliseren, allemaal met subsidie van de overheid?
Nou, volgens mij hoef je niet alles te nationaliseren. Maar de mate van toegankelijkheid van dit soort voorzieningen en de transparantie... daarvan zou ik zeggen dat de overheid zeker een rol heeft. En als het gaat over die transparantie... U zei net, ze mogen niet meer geven. Dat is natuurlijk niet waar. Ik denk dat heel veel mensen ook heel erg trots zijn op dat ze kunnen en willen geven. Mm-hmm. Volgens mij is het niet de bedoeling dat mensen niet meer geven. Volgens mij is het vooral de bedoeling dat duidelijk is waar het geld vandaan komt.
Maar
en dat is
nou
denk ik ook wel in het algemeen belang.
Die mevrouw die net aangehaald wordt, er gaan misschien duizenden mensen, weten het niet, hè, gaan zich terugtrekken. Wat heeft u dan eigenlijk bereikt? Dan heeft u dus bereikt dat er minder giften komen?
Dit is een wet van dus de minister. Ja, wij gaan die nog bespreken. Ja. Hè? Dus het is niet per se onze wet. Waar je vooral over moet hebben is de afhankelijkheid die je krijgt van particulier initiatief. Ja. Een sponsorloop organiseren of een nalatenschap. Dat is natuurlijk prima, dat zal altijd blijven. Maar de vraag is of je belangrijke voorzieningen in ons land op deze manier structureel wil financieren.
Maar ik vraag toch even aan u... Welk groot onrecht kan er met die wet opgelost worden? Met andere woorden, welke donateurs komen ineens in het volle licht te staan die eigenlijk niet deugen?
Wat ik al zei, er zijn patiëntenverenigingen, ook door kortingen van de overheid overigens, nu ontzettend afhankelijk van bijvoorbeeld farmaceutische industrie. Het zou goed zijn dat dat gewoon duidelijk is en om hoeveel dat gaat. Okay. Er is een ouderenbond in ons land die zich actief laat sponsoren door een zorgverzekeraar en die vervolgens die zorgverzekeraar ook weer in het goed daglicht zet. Dan moet je dat publiek hebben. En het lijkt
erin van de oplossing dat KWF kankerbestrijding minder inkomsten krijgt, zodat wij de patiëntenverenigingen minder kunnen ondersteunen. Ja. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee. Even terug naar het doel van deze wet. Als we het regeerakkoord nemen en even die memorie van toelichting... wat willen we nou eigenlijk? Dat is een beetje de olifant in de Kamer. Het kabinet wil giften die we liever niet hebben in dit land... van onvrije landen, vooral aan religieuze of ondemocratische instellingen... of instellingen die eigenlijk een ondemocratisch motief hebben... willen ze ondervangen. Ja. Nou, dat zijn dus giften uit vaak het Midden-Oosten, Saoedi-Arabië, et cetera. Ik vind het prima om het daarover te hebben. Ik wil ook best met de minister meedenken... Maar dat is toch onzinnig om dan de hele goede doelensector aan zo'n maatregel als deze te onderwerpen?
Een andere categorie, bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, die zich kennelijk invreet.
Ja, maar ik vind daar, kijk, er is een enorme professionalisering gaande in goede doelenland. Er is een erkenningsregeling afgesproken waar we aan moeten voldoen. Er zijn tal van afspraken die we maken, ook met de overheid, om ervoor te zorgen dat zowel bestuur als toezicht professioneel zijn georganiseerd. Daar vind ik echter dat ik verantwoording moet afleggen aan mijn donateurs. Dat zijn er een miljoen. Stel dat KWF een forse donatie zou accepteren van de farmaceutische industrie... of maak het nog eens gekker, van de tabaksindustrie.
Ja.
Nou, dan lopen mijn donateurs met 10.000 tegelijk weg en volkomen terecht. Ja. Maar daar heb je bestuur en toezicht voor. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Daar heb ik geen wet voor nodig van Sander Dekker. En ik vind het ook wel heel sympathiek om met u erover te discussiëren, mevrouw Reten. Maar ik vind het ook wel een beetje jammer dat de bewindsman zelf niet aan tafel zit. Mm. We hebben een paar keer geprobeerd een toelichting te krijgen van het ministerie. Het ministerie duikt en zegt, nou ja, er is een maatschappelijke consultatie gaande. Er zou een debatje zijn op Radio 1 naar aanleiding van een opiniestuk eerder in deze week.
Zou die geslokken zijn van de reactie?
Nou, er was dus geen voorstander te bekennen. En niemand die het wil verdedigen. En dan komt de SP een VVD-voorstel verdedigen.
Ja, Ik vind het wel serieus. Ja.
Ik vind het wel dapper trouwens.
Neem het even op voor Sander Dekker.
Nee, ik hoef het niet op te nemen voor Sander Dekker. Kijk, als het gaat over volgend geld... als het gaat over de rijkdomsverdeling in ons land, in de wereld... we zien natuurlijk dat de inkomensverschillen groeien. We weten ook dat er in discussies bijvoorbeeld over belastingontwijking... juist wordt gezegd dat transparantie helpt. Als u zegt de grens van 15.000... die is te laag of die is arbitrair. Volgens mij kun je daar naar kijken. Maar de afhankelijkheid van sommige nutbeoogende instellingen... want dat zijn jullie... lijkt me wel heel erg goed dat wij weten waar het geld vandaan komt.
Die afhankelijkheid, mevrouw Dekker. De afhankelijkheid van de staat of van de burger... waar moet je voor kiezen? Waar zou de voorkeur liggen?
Ik denk altijd dat het goed is als er een balans is en blijft. Hè? We danken heel veel culturele instellingen... zoals Kruller-Müller, Boijmans van Beuningen... het Stedelijk, wat 125 jaar bestaat volgend jaar... danken wij aan de steun en het initiatief van burgers en particulieren. Daar moeten we ongelooflijk blij mee zijn. Ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is dat die balans ook blijft. Dat de overheid haar taak neemt en dat burgers hun taak nemen. En dat houdt de balans goed.
Maar zou de taak van die burger, zou dat een extraatje moeten zijn? Of is dat iets waar je afhankelijk van moet worden?
Ja, maar het gaat niet alleen maar om de centjes. Hè. Dus je moet, ik weet ook dat de overheid 80 miljard besteedt aan onze zorg. Dat is een heleboel geld. En KWF is een van de grootste fondsen in Nederland. En wij kunnen zo van die 140 miljoen het grootste deel ervan besteden aan doelbesteding. De helft van het kankeronderzoek in Nederland wordt gefinancierd vanuit geefgeld. 100% van de patiëntenvoorlichting. Dus u wordt geconfronteerd met de diagnose. U wil weten waar u het beste behandeld kunt worden. U wilt lotgenoten ontmoeten van het foldertje bij de huisarts. Yep. Tot de laatste klinische studie. Dat vindt u dankzij geefgeld van KWF. Dus eigenlijk patiënten of burgers in Nederland die dat geld doneren. Yep. Dan zeg ik niet dat dat in de plaats komt van volksgezondheid. Maar als de overheid ons dwars gaat zitten en een deel, misschien wel 1/3 van mijn inkomsten in gevaar gaat brengen, willens en wetens, zonder enige aanleiding, dan wil ik ook graag een gesprek met Bruno Bruins dat hij een deel van de patiëntenvoorlichting gaat financieren.
Ja, het kankeronderzoek is eigenlijk afhankelijk van de gulle gevers. Als er maar genoeg mensen doodgaan...
En van goede universiteiten die natuurlijk ook publiek gefinancierd worden. Maar dat is absoluut waar. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Waar het mij om gaat, dat zei ik al, volgens mij is transparantie goed. Volgens mij is het ook goed als wij weten wat bedrijven bijvoorbeeld aan belasting betalen in ons land. Dus wij zijn dan voor dat dat veel transparanter is. Er zijn initiatieven voor dat dat gepubliceerd gaat worden. En dan is het ook logisch dat op het moment dat je kijkt naar waar komt het geld vandaan voor allemaal nutbeoogende instellingen. Ja. Hoe zit dat precies bij politieke partijen? Is die grens er al? Terecht. Ja, dus en die ligt veel lager. Dus ik denk dat het principe volg het geld niet iets is om gevers te straffen, maar wel eventueel misbruik tegen te gaan.
Zou het, want u zegt politieke partijen, zou het ook een manier zijn om achter het geld van de PVV te komen? Dat lukt ze vooralsnog niet.
Ja, precies.
Nou ja, je ziet bij het geven
deze
van
deze wet niet, hè? Want de politieke partijen zijn uitgezonderd van deze wet. Ja. Dat is wel leuk van die memorie
we
van toelichting.
We hebben die al, hè? We hebben al.
Ja, maar
je ziet bij de wet politieke partijen, daar staat heel duidelijk bijvoorbeeld van de SP, omdat wij ons salaris afdragen, dat ik groot donateur ben van de SP.
Ja, je bent de grootste donateur zelf.
Eén van de grootste, samen met mijn collega's. Ja. Maar je ziet dan dat andere partijen daar een stichting tussen zitten. En dan wordt er bijvoorbeeld geld vanuit een foundation gegeven. En dan weet je nog niet eens hoe dat geld dan in die foundation kwam. Ja. Dus je ziet uiteindelijk wel dat ze altijd wel weer proberen daarover niet transparant te zijn. Maar dat is juist interessant. Ja. Want waarom wil je daarover niet transparant zijn? Okay. En trotse gevers, volgens mij moeten we daar trots op zijn en blijven. Ja. En als dit een wetsvoorstel is, zoals jullie zeggen, dat is pest. Ja, dan moeten we daar naar kijken. Ja. Maar transparantie...
Heel goed.
Heel graag.
Ja. Nee, maar
ik dacht dat u zult om Sander Dekker te verdedigen. Ja. Leuk VVD.
Ik ben blij dat ik dat niet
doe. Mijn reactie hierop is... Kijk, fijn als we daarover kunnen praten. Ik vind het doodeng als we straks op onze website... naam, toenaam en adres moeten geven van onze donateurs. Ja. Dat vind ik heel gevaarlijk.
Maar zou dat echt zo'n heel groot probleem zijn?
Ik denk het wel.
Hoeveel mensen?
Ja, nou, ik denk dat er een groot aantal anonieme gevers...
Als je kijkt naar de Brenninkmeijers van de Vorms, noemen die hele rijke families, iedereen weet dat ze goede doelen hebben. Ze hebben hun eigen stichtingen, dat is toch al bekend?
Ja, wat interessant is, denk ik, is dat we in de geefcultuur... Ik kom uit Italië oorspronkelijk. Ik ben ongelooflijk gecharmeerd en geïnspireerd over de gulheid van de Nederlanders. Dat kan allemaal nog steeds meer en beter. 5 miljard wordt er uitgegeven door de Nederlanders aan goede doelen. Fantastisch. Moeten we vooral stimuleren. Als je dat gaat omdraaien, en ik denk transparantie, natuurlijk moeten we transparant zijn. Maar op de website, naam en toename en adres, als mensen fout willen, dan zoeken ze iemand op. Ik vind dat gevaarlijk. Ik vind dat de veiligheid van de burgers hierdoor in de problemen komt.
Het staat op een andere wet die we hebben moeten invoeren. De wet op de bescherming persoonsgegevens, de AVG. Daar zijn we 2 jaar mee druk geweest. Mm. Daar hebben we een privacy officer voor aan moeten stellen.
Bent u blij mee met die wet?
Nou, daar zijn we heel blij mee. Wij zijn op aarde om ons doel na te streven. Ja. En nu wordt, deze wet heeft ons heel veel werk veroorzaakt. Ja. Dat betekent dus dat ik met al die individuele gegevens van donateurs heel zorgvuldig om moet gaan. En plop, hier komt een nieuw wetje.
Als je de natuur ingaat met natuurmonumenten, mag er geen foto gemaakt worden waar mensen allemaal... Dat is privacy.
Dan moet natuurmonumenten dus met 30 van die wandelaars een overeenkomst sluiten.
Weet je, zit er voor de SP ook een andere discussie eigenlijk achter, die laatst ook in Davos weer opspeelde, van Rutger Bregman. De rijken moeten gewoon meer belasting gaan betalen. En filantropie kan nooit een excuus zijn om het ouderwetse kapitalistische systeem in stand te houden.
Nou, dat zit er natuurlijk zeker onder. We zien dat de vermogensverschillen wereldwijd, maar ook in Nederland, stijgen. Het onderzoek van Quote, die onderzoek doet naar die rijkste...
Altijd goed, hè?
Ja, dat weet u. Blijkt dat ze... 11,6% hun vermogen hebben zien groeien. Ja. En dat er miljonairs bij komen. Tegelijkertijd hebben we steeds meer werkende armen. Dat is natuurlijk een probleem. Mm. En je ziet wel, zeker bij de hele grote rijken der aarde, die weten de belasting behoorlijk te ontwijken en te ontduiken. En die kunnen dat soms ook via giften doen. Maar die houden het ook in stand. Want we doen ook andere goede dingen, dus kom maar niet aan ons.
Maar verkopen ze hun, zijn ze eigenlijk hun onsterfelijkheid aan het kopen, zegt u, terwijl ze tegelijkertijd geen belasting betalen?
Ja, dat zijn uw woorden. Volgens mij moeten wij ervoor zorgen dat we de belasting eerlijk regelen. En als we nu zien dat de belasting voor de gewone dagelijkse boodschappen voor iedereen omhoog gaat, maar we de vermogensbelasting laag houden, ja, dan kan je dat natuurlijk ook omdraaien.
Ik kreeg een aanslag. Vermogensbelasting is 30% omhoog, ter informatie. Ik dank u voor het gesprek. Tot zover.
Hartelijk dank.
Voor de goede veel wijsheid en veel geld ophalen met z'n allen.
Ja, doen we.
Dankjewel.
China laat niet alleen steeds meer van zich horen op het gebied van tech en kunstmatige intelligentie. Het land heeft zich nu ook nadrukkelijk gemeld in de strijd om het spoor in Europa. Maar kan Europa wel op tegen bedrijven die met staatssteun opereren? Columniste Hella Huuk over een bokswedstrijd met de handen op de rug.
Laten wij het gebeuren dat onze kinderen dadelijk in Chinese treinen rondrijden? Want dat staat ons te wachten als de Duitse treinenbouwer Siemens niet samen mag gaan met het Franse Alstom. De Franse premier Edouard Philippe hoopte met deze opmerking eurocommissaris Vestager van mededinging ervan te overtuigen dat de fusie tussen deze twee Europese giganten door moest gaan. Het Chinese CRRC is nu al de grootste treinenfabrikant van de wereld, gestut met geld van de overheid. En als die de Europese markt opkomt, kunnen wij het hier wel schudden. De Duitse minister van Economische Zaken, Altmaier, die deed er nog even een schepje bovenop met een pleidooi om Europese kampioenen te creëren. Brussel moet grote Europese bedrijven niet zo in de wielen rijden met die nare, strenge mededingingsregels. En zo waren alle ogen afgelopen woensdag gericht op Vestager. Het ging niet alleen over een fusie. Iedereen hoopte ook dat ze een panklare oplossing had hoe Europa weer voorop kan lopen in de wereld. Want we worden links en rechts ingehaald. Of het nou over de ontwikkeling van sociale platforms gaat, kunstmatige intelligentie of batterijen voor elektrische auto's. Vestager wilde niets weten van politieke nationalistische frazen en ze blokkeerden de overname. De Chinezen zijn ver weg, zei ze. En de fusie zou slecht uitpakken voor de Europese consument. De keuze bij aanbesteding wordt dan kleiner, treinen en signalatiesystemen worden duurder en dat betekent uiteindelijk gewoon duurdere treinkaartjes. Mededingingsbeleid is er om consumenten te beschermen en niet om de belangen te dienen van landen waar de betrokken bedrijven vandaan komen, zei ze streng. En zo is het. We hebben weliswaar nieuw beleid nodig. Chinese bedrijven die groot geworden zijn door staatssteun, die moeten niet zomaar onze markt op kunnen. Maar deze tijd vraagt juist om alerte, assertieve toezichthouders. Als je grote bedrijven als Facebook maar zijn gang laat gaan, wordt privacy met voeten getreden, data bij elkaar geharkt zonder dat gebruikers het weten en zelfs democratieën aangetast. Want burgers worden er cynisch en wantrouwend over. Je kunt toch niks beginnen tegen die grote bedrijven met al hun miljarden. Vestager heeft Google onlangs al 2 keer een dikke miljardenboete gegeven. Apple moet 13 miljard aan de Ierse Belastingdienst betalen. En ze doet nu onderzoek naar Amazon. Maar ook voor Europese fusies die te veel macht opleveren, is ze onverbiddelijk. Ze krijgt kritiek, maar verdient applaus. De burger mokt vaak dat Brussel niks oplevert voor het volk. Maar Vestager heeft haar jaarsalaris al dubbel en dwars voor ons terugverdiend.
Dankjewel, Hella. Corine Vigreux is een van de oprichters van TomTom, nu 28 jaar geleden. En inmiddels een van de meest succesvolle techvrouwen van Europa. Maar sinds kort heeft ze iets heel aardigs. Een nieuw project met haar, de door haar opgerichte programmeerschool Codam, wil ze een revolutie ontketen in de wereld van de codeklopers. Zeg ik dan even onrespectvol. Ze zit hier bij mij aan tafel. Een hele goede middag.
Goedemiddag.
Even over die goede doelen-discussie zojuist. U geeft veel aan goede doelen, samen met uw man. Eigenlijk die hele TomTom-oprichters uit die tijd, die geven tientallen miljoenen weg.
Ja.
Nou, wisten we eigenlijk al, hè? Mag best openbaar.
Ja, dit is openbaar, ja. Maar ik zit ook op die, in de fondsenwerving in de Nationale Opera en Ballet. En ik ben helemaal eens wat is gezegd. Dat we zijn heel blij en trots dat die burger ons geld geven. En de cultuursector heeft dat echt nodig.
Ja.
En alle regeling die daar een beetje tussen zit, is niet goed. En daarom, ik ben voor transparantie, maar ook dat we niet iets moeilijk maken voor die burgers om geld te geven.
Natuurlijk, maar aan de andere kant, u bent er open over. Het is bekend wat de familie doet zo'n beetje. En dat is serieus, serieuze bedragen.
Ja.
Dan, waarom zouden anderen er dan wel zoveel last van hebben?
Nou,
dan waarom zouden anderen dan het zo moeilijk vinden om openbaar te worden?
Ja, ik denk dat iedereen heeft de reden. Je hebt ook, wil ik ook in de pers zijn. Ja. Ik weet vanaf in Nederland een beetje, doe maar gewoon iets gek genoeg. Als niet iedereen wil laten weten wat ze doen.
Je bent hoeveel goed ingeburgerd, dat hoor ik
al. Ja.
Ja.
En ik denk dat is ook een beetje cultureel bepaald. Niet iedereen wil met zijn naam op een website laten zien wat ze doen. En ik denk dat ze ook, en je moet niet daar even een andere reden daarvoor vinden dat iets mis is. Ik denk dat zijn mensen die wel, ik ken veel mensen in Amsterdam en Nederland die veel geld geven en een beetje buiten de radar willen blijven. En voor geen andere reden dat ze dat willen een beetje,
Zullen we het even over een van de goede doelen van u hebben? Codam, de programmeerschool. U bent een school begonnen, eigenlijk ook voor kinderen uit, nou misschien niet per se achterstandssituaties, maar iedereen kan erop.
Ja, ik wilde de beste codeerinstitutie in Nederland bouwen.
Ja,
laat maar zo beginnen.
Ja.
Ja, dat is aan de universiteit, maar er is ook veel in de pers geweest hoe nu numerus clausus inkomen, omdat er niet genoeg programmeeropleiding zijn in Nederland.
Ja.
En de behoefte aan programmeur is gigantisch.
Ja.
Ik wilde een school, ik ben een tech-ondernemer, ik zit met TomTom, hoe moeilijk het is aan talent te komen. Dat is aan de andere kant. Aan de andere kant, we hebben heel veel jeugd in Nederland. En we hebben net gesproken over inclusiviteit. Die misschien geen kans geven om te studeren voor die banen van de toekomst. Zo, dit is een school waar inderdaad je hoeft niet geen vooropleiding te hebben gedaan.
Nee.
En je wordt opgeleid tot een van de beste programmeurs in het land. En het is gratis.
En het is gratis, ja, want dat betaalt u dus. Hoeveel leerlingen hebben zich aangemeld voor het eerste seizoen?
Ja, we hebben nu 120. Ja. We zijn nu in de aanloopfase, maar ik heb 240 computers. En die school is op het dag en nacht. En straks hebben we tussen 500 en 600 studenten. Het is een 3 jaar opleidingcursus waar je eigenlijk echt software-ingenieur bent op universitair niveau, als je helemaal afmaakt. Maar het belangrijke is, je leert niet alleen maar programmeren. Het is een echte revolutionaire manier onderwijs. Het is peer-to-peer learning.
Wat betekent dat?
Dat je gaat met elkaar leren. So, je hebt een curriculum, je moet je zo voorstellen. Je hebt naar binnen, je hebt de computer en je hebt een curriculum die is geschreven door getalenteerde leraren. Met projecten die zijn gebouwd met bedrijfsleven.
Ja.
En daar ga je leren van elkaar. Zo, als iemand een probleem heeft, gaan ze een andere student even die antwoord vragen. En wat je krijgt is een manier, je leert een hard skill, zo'n computertaal, C++, object orientatie. Maar je gaat ook leren. En dat is belangrijk, omdat 80% van die banen in 2030 die zijn nog niet reinventeerd. We weten niet
hoe de baan van de toekomst eruit ziet.
Nee.
Maar heeft het ook verband, zo'n project, met het feit dat u komt uit een hoe heet dat op zijn Nederlands? Een eenvoudig milieu in Lyon.
Ja, dat is een, niet... de verkeerde kant van de...
Verkeerde kant van het spoor.
Van het spoor, ja. Ik heb
geleerd. Ander Nederlands begrip. Verkeerde kant van het spoor geboren. Nou ja, die enorme weg omhoog geklommen. En nou ja, nu een van de beroemde vrouwen in het Nederlandse zakenleven. Is het ook om kinderen, zeg maar, de top te laten halen die van de bodem komen?
Ja, ik denk dat... Het is dus zoveel talent en ik heb dat vanavond meegemaakt. Waar je vandaan komt, we zijn met z'n drie, we gingen de hele wijk naar universiteit gegaan. En je ziet zoveel talent daar liggen. Omdat er zijn veel kinderen vanaf huishoud of die niet de kans hebben gehad om te studeren. Oh, en in algemeenheid, je ziet nu die drukte op die jeugd. Mental health praten we veel over, hoeveel druk er zit. En als je daar iets hebt gemist op je 15e, je 14e, je bent een beetje gelabeld van de rest van je leven. En daar geloof ik niet in. Ik denk dat je hebt wel... kinderen hebben hun kracht en kunnen hun passie en hun potentieel maximiseren bij zo'n school te gaan. Nou, misschien op je 15e heb je niet goed gehaald, maar nu kom je bij ons komen leren. Je gaat met deel maken van een maatschappij, zo'n community. Ik wil ook heel veel vrouwen hebben. We hebben 24% meisjes op die school.
Wat voor in die wereld van de developers, van de programmeurs, al veel is, hè?
Ja, die is veel. Ik ga naar 50%.
Zijn toch meestal jongens in zwarte t-shirts met een fles cola?
Ja, nu niet meer. Ja. Dat is ook een beetje een stereotype van die...
Stereotypen zijn zo heerlijk, hè?
Ja, ja, lekker. Maar dat is niet
zo. Is het ook voor het eigen gebruik voor TomTom dat u denkt, ik neem ze meteen zelf allemaal in dienst?
Nou, ik heb heel veel leuke projecten op TomTom. Maar ik denk, nee, ik wil echt dat die jongens en meisjes een keuze hebben. In Frankrijk, en die school is gebaseerd op een school in Frankrijk, en iedere student krijgt zo'n 3 tot 4 baan aanbod per student. Ja. Het is, die keuze is gigantisch. En als je kijkt in Amsterdam alleen met de techbedrijf, maar ook met verzekeringen, banken, alles gaat digitaal.
Nou, je krijgt wel een baan, hoor.
Dat je krijgt wel een baan. En een leuke baan.
Even over TomTom. Want we gaan straks over de hele tech-industrie of Europa. Dus zo eentje moet opbouwen, wil ik allemaal van u weten. Maar toch eventjes over TomTom. U bent er hoog in de boom. Dat bedrijf heeft eigenlijk al 10 jaar lang een beetje de weg kwijt zelf. Ik bedoel, dat is altijd toch veel slecht nieuws, veel verliezen geboekt, divisies afgestoten. En nu is er weer zo'n dramatische keuze gemaakt. Nu zetten we alles in op de zelfrijdende auto.
Ja, het bedrijf gaat goed. Als je kijkt naar... we zijn 25 jaar geleden begonnen, of 28 jaar geleden. Ja. Als je kijkt hoeveel bedrijven in onze tijd zijn weggegaan.
Zeker.
Misschien kun je herinneren of Nokia en Ericsson, die mensen, die maakten telefoons.
Ringsbell.
Ja, Ringsbell.
Ja, precies.
Ja. So, als je kijkt hoe snel die techwereld verandert.
Zeker.
TomTom heeft daar 100 miljoen van die kastjes verkocht. Hebben ze echt een merk, een technische merk, vanaf Nederland opgebouwd.
Zeker, maar TomTom was een hele grote belofte, ging naar de beurs. En een paar jaar later kwamen er verliezen en kwamen er wat tegenvallers. Ik wil toch iets weten over die... TomTom zet nu volledig in op die zelfrijdende auto. Dus de vraag natuurlijk, komt die zelfrijdende auto er? Gaan politici dat bijvoorbeeld toestaan?
Ja, ik denk de zelfrijdende auto komt wel, omdat dat gaat grote problemen oplossen. Te veel mensen gaan doen in het verkeer, te veel emissies.
Hij is er al, maar helemaal zelfrijdend.
Ja, ik denk dat met technologie, ik heb 25 jaar meegemaakt. Je ziet het hoe het gaat. Je wordt heel hard aan gewerkt en op een gegeven moment komt alles tegelijk. Maar TomTom is ook niet afhankelijk van die zelfrijdende auto. Hè. We hebben nu 500.000, 500.000 auto rijden met onze oudere kaarten van iDefinitions voor level 1, zo semi-geautomatiseerde auto. Maar belangrijker, we zijn een technologiebedrijf. En we gaan ook werken om deze probleem op te lossen. Mm-hmm. We hebben net onze cijfers aangekondigd. We hebben 250 miljoen op de bank. We zijn eigenlijk winstgevend. De bedrijf is helemaal veranderd. En gaat met de kennis dat wij hebben van de consument, van de rijders, weer aan de slag om echt een concurrent van Google te zijn.
Dat is het dus eigenlijk.
Ja, dat is
de grote Amerikaanse... Want wat is er gebeurd met dat oude TomTom-kastje? We kennen het allemaal nog. Ja, op een gegeven moment stond dat gratis op je telefoon.
Precies.
Google gaf dat gewoon.
Ja.
En daarmee was dat product eigenlijk overbodig geworden.
Ja,
maar wie zegt dan dat Google niet die zelfrijdende auto helemaal gaat doen? TomTom heeft veel op de bank, maar Google heeft tientallen miljarden op de bank.
Ja, maar niet iedereen wil met Google in zee gaan. Hè? Zoals je kijkt, we hebben vaak traffic informatie en hoe we werken met de auto-industrie. We willen echt de credible alternative voor Google zijn in de auto.
Waarom zou ik TomTom nemen en niet Google? Wat is het argument om
niet naar Google over te stappen? Ik denk dat data privacy bijvoorbeeld hadden we net over. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat we hebben de eerste patent hoe we echt... We zijn echt pijnlijk over data privacy. En dan, onze business model is heel anders dan Google. Yeah. En we bieden ook een heel goed product. Dat data privacy alleen is niet genoeg. Maar we bieden ook omdat onze kennis van die caches en onze...
Maar kan ik weten, als ik een TomTom product kom, het belandt nooit bij de Belastingdienst. Hé, was je toch daar? En het belandt nooit bij... veiligheidsdiensten. U houdt het voor uzelf.
Nee, absoluut. Onze data is totaal geanonimiseerd en dit is niet onze business model. En we hebben heel veel ingedaan om voor data. We zijn nog een grote databedrijf. En dat is een van onze belangrijkste punten.
Ja. Is er een Amerikaans en een wellicht ook Chinees gevaar op het gebied van software?
Ja, als ik kijk hoeveel er geïnvesteerd is in Amerika en in China. Ik maak me heel grote zorgen voor Europa natuurlijk. En we waren maand daar bij Katshuis en bij veel mensen van de Mark Rutte.
Ja, en Rutte op het Katshuis. Ja,
om over dit onderwerp te spreken. We lopen wel een beetje achter in Europa en in Nederland. Ja. Hoe kunnen wij meer, het moet meer geïnvesteerd worden.
Dus die bijeenkomst op het Katshuis afgelopen maandag ging vooral over wat is het Europese antwoord op Amerika. Amerika en China.
Ja, en wat we moeten doen...
En wat was het antwoord? Wat is het antwoord?
We moeten, als je kijkt vandaag van start-ups die moeten grote scalen, veel van het geld komt van het buitenland. Als je 100 miljoen, 200 miljoen moet ophalen, die VC, die Europese VC, doet dat niet aan. Sorry, ik kom van Tencent, SoftBank of grote Amerikaanse venture capitalist. Dat moet veranderen, zo een van de redenen waar... Wat wordt gediscussieerd, kunnen waarschijnlijk die pensioenfonds in Nederland meer geven om die tech community te funden. Dat was een van de redenen.
Maar dan gaat er eigenlijk met pensioenen gegokt worden op zeer.
Ja, dat is niet
rocken.
Dat zijn bedrijven van de toekomst. Het is wel.
Maar 9 op de 10 bedrijven in Californië mislukt ook. Hè? Dus als je naar pensioen gaat.
Als je goed doet, dan doe je ook heel goed. Die invloed zo'n Facebook of zo'n Google of zo'n Amazon heeft op de wereld. Ja. We moeten in Europa ook een antwoord voor hebben.
En waarom vindt u dat we dat eigenlijk moeten hebben? Want je kan ook zeggen: Google, Facebook, Apple. Het zijn best aardige producten.
Ja, je gaat weer terug over data privacy. Ik denk dat het is wel belangrijk. Er was ook een survey in Europa. We zijn veel meer bewust over onze data privacy. En als je kijkt hoe wat met je data wordt gedaan... tot de bedreiging van echte democratie. Als je kijkt wat is gebeurd met Facebook niet zo lang geleden. Ja. We moeten daar zorgen over maken.
Maar is de houding van Europa wel heel kordaat? Ik bedoel, deze week zagen we dus, Helle had het erover in de column, dat zo'n fusie tussen die twee Franse-Duitse treinbedrijven wordt verboden. Dus is er wel alertheid bij de Europese politici om grote bedrijven te laten ontstaan?
Ik heb veel bewondering voor Marcus Versteeg wat ze heeft gedaan. Maar ik denk dat alles dat gaat... Die Chinezen en Amerikanen doen heel veel om hun macht te protect the market. Mm-hmm. Als je kijkt in Europa, als we daar ook niet iets doen, dan het is wel gevaarlijk. Ik denk wel dat Europa samen moet werken. Mm-hmm. We hebben ook in Katshuis gezegd, we moeten een digitale agenda hebben. Ook veel geld investeren op basis voor kunstmatige intelligentie. Dat moet gebeuren. En ik denk dat het is een gevaar dat alles komt uit China. En je ziet met Huawei bijvoorbeeld. En dat wordt wel maatregelen genomen.
Maar even, hoe zat Rutte erbij? Zat hij te knikken? Of
dit wordt serieus genomen. Er was een hele grote delegatie van het gebied van government. Onder de leiding onze kant van prins Constantijn. Die topic is belangrijk. Ik denk, Mark Rutte was ook de rivier daarna bij Booking. Het is de besef dat het in technologie hard gaat en misschien in Europa achterlopen, dat gebeurt.
Dat wat moet wel te komen.
Dat komt, maar wat moeten we daar doen? Meer codams, meer mensen opleiden voor de digitale wereld.
Madame Figreu, ik dank u zeer voor uw komst naar Buitenhof. Hij maakte carrière op zee bij de Koninklijke Marine, maar mocht in oktober 2017 een extra sterretje op zijn uniform naaien en zetelt sindsdien als commandant der strijdkrachten in het monumentale hoofdkwartier aan het Haagse Plein. Dat lijkt reuze deftig, maar luitenant-admiraal Bauer staat dicht bij de troepen, zo wordt gezegd. Hij heeft uitgesproken opvattingen. Wat scheelt, want er is veel te doen voor ons hoogste militair. Het INF-verdrag, dat door de Amerikanen is opgezegd. Trump die uit de NAVO zou willen stappen. Ingewikkelde militaire missies in den vreemde. Spanningen met Rusland en een burgeroorlog aan de grens van ons koninkrijk. Welkom, admiraal.
Goedemiddag.
Er werd voordat ik het gesprek met een uniform inging, zeiden ze de achtergrond bij buiten van... Nou, we hebben veel pacifistische kijkers. Wil je hem wel een beetje stevig aanpakken?
Ja, mooi hè? Ja, dat soort beelden die bestaan al heel lang. Omdat, ik herinner me, toen ik 25 was, was ik een keer bij een feestje. En toen zat ik naast iemand, heb ik anderhalf uur mee zitten praten. En na anderhalf uur zei hij tegen mij, wat doe jij eigenlijk? En toen zei ik ben marineofficier. Toen keek hij me geschokt aan en toen zei ik, toen zei hij, voor je dienstplicht. Toen zei ik, nee, ik ben beroepsofficier bij de Koninklijke Marine. En toen zei hij, nou ben ik in de war. Ik zeg, waarom?
Ja.
Hij zegt, ik heb anderhalf uur gesproken met je en je bent eigenlijk geen onaardige kerel. Maar als ik dit anderhalf uur geleden had geweten, dan was ik opgestaan en weggelopen.
Ja.
Dat zegt iets over de tijd van toen.
Dat was toen in de jaren 80. Hè, toen we demonstreerden, maar er werd gedemonstreerd tegen een nieuwe kernwapens, SS-20, de hele discussie. Dus u koos daar bewust voor als jonge man. Ja, ik word militair.
Ja, in een tijd dat je op straat liep in uniform voor moordenaar uitgemaakt werd.
Ja.
En dat is gelukkig wel veranderd. Ik denk dat er een heel vertekend beeld was. En gelukkig is dat aan het afnemen. Van wat militairen zijn. Waar ze voor staan. We zijn de zwaardmacht van de overheid. En dus kan het gebeuren dat je mensen moet doodmaken. Maar we doen dat wel buitengemeen voorzichtig en doordacht. Onder regels die daar met elkaar over afgesproken zijn.
Ja, ja. U voelt zich altijd wel geplaatst.
Geen militair houdt ervan. Ik ben nog geen militair tegengekomen die ervan houdt om mensen dood te maken.
Heeft u ooit zelf vuurcontact gehad?
Nee.
Dus ik zit eigenlijk wel met een ambtenaar aan tafel.
Je zit met een militair aan tafel, anders had ik dit pak ook niet mogen dragen.
En ik kan ook gelukkig uw naam lezen. Dat is ook heel fijn dat u kent. Ja, wat is dat voor raars? Waarom draagt u een
bordje? Dat is ooit in de jaren 90 bedacht dat dat moest.
Egalitair zelfs de hoogste in rang moet?
Ik denk het.
Maar goed, de essentie van die functie is dus eigenlijk... je moet bereid zijn om jezelf ook op te offeren.
Ja, we zijn eigenlijk een beetje een rare groep mensen die weten... dat het ultieme wat kan gebeuren, is dat je zelf doodgeschoten wordt.
Ja. Maar het rare is dat u zit al lang bij de krijgsmacht. Eigenlijk heeft u dus nooit vuurcontact gehad. U moet wel leiding geven aan mensen, aan jonge mannen en vrouwen... die dus wel eventueel de dood ingejaagd kunnen worden.
Ja.
Terwijl u er zelf niet was, hè, in de vuurlinie.
Nee, dat klopt. Een carrière loopt zoals die loopt. Dus je kunt in het tijdsgevricht waarin je een loopbaan doorloopt... Je kunt niet vragen om een oorlog. Gelukkig is dat in Nederland ook zo. We vragen niet om oorlogen. Dus in die zin, je hebt de ervaring die je hebt.
Ja.
En in mijn geval heb ik niet aan dat soort missies deelgenomen.
Vindt u dat jammer?
Soms wel, maar tegelijkertijd... de mensen die in de zware missies hebben gezeten... daarvan heeft ook niet iedereen... zeg maar, vuurcontact gehad. Nee. Dus je moet ook oppassen dat mensen die vuurcontact hebben gehad... betere militairen zouden zijn per se als mensen die dat niet hebben gehad. Dus dat is ook na een Oeruzgan-missie was dat een dingetje. Dat mensen zeiden, ben je niet in Oeruzgan geweest? Binnen de landmacht bijvoorbeeld. En dat dan er eigenlijk met enig DDR gesproken werd... tegen de mensen die daar niet geweest waren. Dat is ook gevaarlijk. Dus je moet oppassen voor deze discussie.
Er is een oorlog gaande aan onze grenzen. Althans, een burgeroorlog. Ik wil het even over Venezuela met u hebben.
Ja.
Wij steunen een president, maar er was er nog één. Dus Guaido en Maduro, die zitten er allebei. Wat zijn de scenario's die er in de defensietop besproken worden? Wat daar kan gebeuren?
Nou, wat de scenario's zijn, ga ik hier aan tafel niet vertellen. Maar u kunt ervan uitgaan dat wij naar alle mogelijke scenario's kijken. En ik ben als militair adviseur van de minister van Defensie... degene die dat met de minister bespreekt. En zij zal dat in het kabinet bespreken... En we zijn voor alle eventualiteiten straks voorbereid. En u kunt zich voorstellen...
Maar wat betekent dat?
Nou, dat gaat bijvoorbeeld over... er komen vluchtelingen naar de eilanden. Op verzoek van de eilanden zullen we dan assistentie kunnen verlenen. Het kan gaan over... we gaan Nederlandse burgers ophalen in Venezuela... die daar niet meer weg kunnen. Nou, dat zijn de scenario's waar je naar over het algemeen naar kijkt.
Maar er zou ook oorlog kunnen komen met de troepen... of met het leger van Maduro dat uitrukt wellicht, of niet?
Het interessante van scenario denk ik is dat er heel veel kan gebeuren. Maar je kijkt dus naar wat er kan gebeuren... en vervolgens wat is de waarschijnlijkheid dat het gebeurt. En die combinatie leidt er dan toe dat je het op een bepaalde manier presenteert aan het kabinet.
Ja. Dus we moeten dan het grondgebied van het Koninkrijk eventueel verdedigen... los even van humanitaire taken.
Dat doen we altijd trouwens, hè?
Ja, dat wilde ik eigenlijk even weten. De eerste grondwettelijke taak van de krijgsmacht is... verdedigen van het grondgebied.
Ja.
Als er nu een onverlaat, ik noem een Poetin, een andere grappenmaker... een oorlog met ons wil starten, een zeg maar militaire interventie... wat hebben wij paraat staan als het nu vanmiddag gebeurt?
Nou, een van de dingen die ik ook in de Kamer heb gezegd is dat wij onvoldoende in staat zijn, en niet alleen Nederland, maar eigenlijk de hele NAVO, om snel genoeg te reageren als Poetin wat zou ondernemen tegen bijvoorbeeld de Baltische Staten. Ja. Een groot verschil, want ik hoor ook wel eens mensen zeggen...
Antwoord, hoeveel hebben we paraat? Hoeveel F-16 staan er nu op dit moment met draaiende motor?
Wij hebben altijd twee F-16's klaarstaan om een vliegtuig dat het Nederlandse luchtruim binnendringt en waar een terrorist aan boord zit die dat vliegtuig wil laten neerstorten, eventueel te laten neerschieten. Die staan er altijd. Dat is één. En twee, hebben we er 4 tot 6 aangeboden aan de NAVO. Dus niet alleen om Nederland te verdedigen, maar om bij te dragen aan de luchtverdediging van de hele NAVO.
Maar het is krap, hè?
Het is...
Een paar vliegtuigjes.
Nou ja, u kunt daar lacherig over doen. Maar waar de kracht van de NAVO is dat we die gezamenlijkheid hebben. En in 1930-40, want die vergelijking wordt wel eens gemaakt alsof het net zo erg zou zijn als toen. Toen stonden wij er alleen voor als Nederland.
Ja.
En we zijn nu, godzijdank zeg ik, met 29 bondgenoten die samen zorgen dat het NAVO-grondgebied verdedigd wordt.
Ja, oké, maar als iedereen zwak is, behalve de Amerikanen, dan helpt de blinden de lammen natuurlijk.
Ja, ja. Nou is het niet zo dramatisch, maar het is wel zo dat we met elkaar hebben vastgesteld, al in Wales in 2014, dat we te weinig doen.
Ja.
Met name eigenlijk in het Europese deel van de NAVO. En dat we dus meer moeten gaan besteden aan defensie na 25 jaar hele grote bezuinigingen.
En u heeft in die zin mazzel, want u bent de eerste commandant die dus ineens meer geld erbij krijgt. Vorige week was u in, eind januari in Fort Worth, waar de fabrikant van de F-35, het nieuwe speelgoed van de luchtmacht, werd aangeboden. Laten we even kijken naar dat moment. Ja, dat heeft eigenlijk iets van een soort sterrenshow van Talpa. Er wordt een nieuw ding uitgereden. Het is toch nog steeds moordtuig. Is dat niet een beetje ongepast?
Ja, u had het ook over speelgoed. Ik heb het nooit over speelgoed als het over gevechtsvliegtuigen gaat.
Nee,
het is namelijk... het zijn wapensystemen. En,
maar moet je dat met zo'n grote show doen?
Maar de show is deels om vast zeg maar even te leggen dat een programma, dat de eerste vliegtuigen echt van de band rollen. Mm. Dat is één element, maar waarom het voor mij een mijlpaal was, is dat we een operationele behoeftestelling na 20 jaar gaan invullen. En die is echt
nodig. Dat zijn die 37 F-35, JSF'en, waarvan ze vaak zeggen, je hebt echt 80 nodig om een serieuze partij te zijn in de lucht.
Nou, wat we nodig hebben, kijk, die 37 die zijn het gevolg geweest van vooral een financiële discussie waarbinnen uiteindelijk 37 vliegtuigen gekocht konden worden. Je ziet nu dat mede door de vraag van de NAVO het kabinet ook gezegd heeft, en dat hebben we vlak voor de kerst laten weten, en die vraag is ook van de NAVO gekomen, kunt u 15, één squadron extra, 15 vliegtuigen extra leveren? Het kabinet heeft gezegd dat gaan we doen als er extra geld komt. En dat zal blijken in het voorjaar bij de discussie rond de voorjaar.
Dat komt in het voorjaar. Onderzeeboten?
Onderzeeboten, daar is de operationele behoeftestelling goedgekeurd. Dat is nog gebeurd in de periode van het vorige kabinet.
U heeft gewoon een onderzeeboten. Waarom hebben we die echt nodig? Een onderzeer, dat lijkt ook een ouderwets wapen.
Ja, een onderzeeboot heeft één heel groot voordeel. Dat is namelijk dat als hij onder water gaat, dan weet eigenlijk niemand waar die zit. En dat geldt ook voor de Russen, maar dat geldt ook voor de Amerikanen. En dat betekent dus dat de slagkracht van een onderzeeboot met een torpedo breek je, zoals wij dan zeggen, de rug van een schip.
Ja.
En dat is nog steeds iets waar ook de Russen, ook de Amerikanen, maar in dit geval natuurlijk vooral de Russen, zich zorgen over maken. Dus het is een geducht wapen, dat is één. En twee, omdat je ongezien bent, kun je op een fantastische manier informatie verzamelen, inlichtingen verzamelen.
Wanneer komt die beslissing? Wie die onderzeeboot gaat bouwen?
De regering heeft gezegd dat we in het voorjaar met de B-brief, dat is een beetje ingewikkeld, maar daarin gaan we van het aantal aanbieders wat er nu is naar minder aanbieders.
Maar heeft eigenlijk heel veel lawaai nodig om uiteindelijk te zeggen dat Kommerdame en Saab dat ding gaan maken?
Nou, dat besluit is niet genomen.
Ja.
Dus dat besluit is ook nog niet aan de orde. Dus we gaan nu in deze eerstvolgende brief die we naar de Kamer sturen, gaan we zeggen dat we van de huidige 4 aanbieders naar minder gaan.
Ja.
En hoeveel en wie, dat zult u in de brief lezen.
Er zijn wel eens verhalen over de president van Amerika die onaardige dingen over de NATO en de partners zegt. Hij moet natuurlijk meer uitgeven. Stel nou, die Amerikanen stappen uit die NATO. Wat gebeurt er dan? Moeten we dan een Europese krijgsmacht starten?
Nou, als je kijkt naar de bijdrage van de Amerikanen en de Britten, die vormen samen ongeveer 80% van de militaire bijdrage van de NAVO. Dus als de Amerikanen uit de NAVO stappen, dan hebben we echt met elkaar een groot probleem. Zover is het gelukkig nog lang niet. De discussie over het Europese leger is, is eigenlijk een andere. Ik denk dat we met elkaar over veel grotere percentages gaan spreken dan 2% als de Amerikanen weggaan en wij dat binnen Europa samen voor onszelf zouden moeten organiseren. Dan gaat er een veel groter deel.
Zijn daar ook scenario's, Defensie, wat we zouden moeten gaan doen?
Nou, die scenario's.
Want de Fransen en de Duitsers die zitten al een beetje op dit spoor. Die weigeren ook die F-35 te kopen. Die gaan hun eigen vliegtuig ontwikkelen. Ja. Dus die zitten al helemaal op dat spoor van het Europese leger.
Ja, maar die zitten niet op het spoor om de Amerikanen vooral niet langer lid te laten zijn van de NAVO. Omdat ze begrijpen dat dat toch.
Dat zijn bonnetje betalen, ja.
Dat we met elkaar dan heel veel meer gaan uitgeven aan Defensie. Ja. Veel meer dan de 2%.
Maar vindt u het tijdverspilling, zo'n discussie over een Europees leger?
Nee, het is op zich geen tijdverspilling. Kijk, wat we moeten doen in Europa is zorgen dat we meer op eigen benen kunnen staan. Daarvoor hoef je niet een Europees leger te hebben. Wat je met elkaar, als we onze afspraken uit Wales, en die in Warschau en Brussel zijn herbevestigd, als je die afspraken nakomt, en onze minister spreekt volgende week in Brussel over die credible national plans, dus wat gaan we nu doen om richting die 2% te gaan, dat als we die afspraken nakomen, dan versterken we de Europese landen van de NAVO. En dan is dus die Europese slagkracht veel sterker geworden.
Oké, ik wil het met u hebben over de oorlog van de toekomst. Wie is de vijand en hoe ziet een krijgsmacht ernaar? Want we kopen dus vliegtuigen, F-35, nou, fantastisch, onderzeeboten. Het klinkt ook een beetje als ouderwets materiaal, want straks worden we door een hackertje op een zolderkamer platgelegd.
Ja. Nou, de grote boodschap die ik dan voor u heb, is dat het en-en is. Ja. Het is niet alleen cyber, wat iedereen soms wel eens denkt. Want de Chinezen en de Russen zijn ook bezig nieuwe jachtvliegtuigen te bouwen. Chinezen zijn bezig om het tweede vliegkampschip te lanceren in 2019. Ja. Ze hebben een enorme vloot onderzeeboten in
aanbouw. Is dat Chinese gevaar eigenlijk groter dan die meneer Poetin?
Nou, ik denk dat we met elkaar ons wel heel vaak richten, en dat is logisch vanuit de NAVO-gedachte, naar de Russen. Ook omdat dat aan onze grens ligt. Maar we moeten niet naïef zijn als het gaat om de Chinezen.
En wat doen de Chinezen dan? Want ik bedoel, het is ver weg voor ons,
Ja, het is heel ver weg. Maar als, zeg maar, als je kijkt naar wat de Chinezen de afgelopen 10 jaar doen, dan zitten ze overal in Afrika. Dan zijn ze bezig om daar grondstoffen eigenlijk op een vrij slimme manier naar China te halen. En daarvoor worden wegen aangelegd en vliegvelden en spoorwegen. Mm-hmm. Maar zij zijn bezig om te zorgen dat hun industriële productie op orde kan blijven. Dat ze door kunnen gaan. En daar hebben ze bepaalde grondstoffen voor nodig. Maar
de vraag is altijd, zijn de Chinezen gericht op zeg maar uitbreiden van het Rijk? Of is het alleen het voeden van de eigen bevolking? Dus hun grondstoffen veiligstellen?
Nou, het is een combinatie, want de discussie over de Zuid-Chinese Zee, dat is een discussie die je nu ziet, dat ook met militaire machtsvertoon langzamerhand het territorium van China wordt uitgebreid naar een zeegebied wat ook hele grote bodemschatten weer bevat. Ja.
Over die cyberoorlog en al die hybride oorlogen waar het ook wel eens over gaat. Groene mannetjes die dan eigenlijk geen militairen zijn, maar dan ineens een land min of meer overnemen. Hoe ziet dat eruit? Daar wordt natuurlijk op het ministerie over gesproken. Wie is onze tegenstander daar? Kennen we die wel? Terroristen, groepen, wie zijn dat?
Nou, het kan dus een combinatie van alles zijn. U weet, we hebben die aanval op de ABN AMRO volgens mij gehad, waar een jongen op een zolder van 17 jaar op een zolder dat had veroorzaakt.
Terwijl ze dachten de Chinezen.
Terwijl ze dachten op dat moment dat het misschien wel een land was. Dus dat is een mogelijkheid. Ja. Maar het aantal jongens van 17, wie dat kan is gelukkig vrij beperkt.
Na die school van
en het doet. En het doet. Maar dat is één. Dus twee. Maar wat je ziet is dat er criminele organisaties zijn die hun belangen op deze manier proberen veilig te stellen. Maar ook staten. En daar horen Rusland en China bij. Dat blijkt ook uit de jaarverslagen van de AIVD en de MIVD, onze inlichtingendiensten. En waar gaat het dan om? Je ziet in Nederland dat de Russen bezig zijn om bijvoorbeeld in de industriële systemen te komen. Hè? Dus in de software. Als het aan het internet verbonden is, dan kun je er met hacken bij komen.
Ja.
En onze sluizen, onze bruggen, zijn bijvoorbeeld op het internet aangesloten voor een deel. En als je daar dus niks doet aan de bescherming, dan kan iemand die overnemen op afstand. Dus je ziet dat de Russen zitten vaak in dat soort systemen, proberen ze binnen te dringen. Mm. De Chinezen proberen binnen te dringen bij universiteiten en bij bedrijven om kennis te stelen.
Ja.
En dat is toch eens een heel andere manier.
Want bijvoorbeeld dat nieuwe wapentuig dat de Chinezen nu hebben, dus die vliegtuigschepen, ze hebben onderzeeboten, kernonderzeeërs, is dat ook bij elkaar geroofd?
Voor een deel wel. Ja. Ik denk dat voor een deel hebben zij gebruik gemaakt van de intellectuele kennis. Ja. Die lag bij buitenlandse bedrijven.
Copyright is the right to copy, zoals in China altijd zeggen.
Ja.
Oké, nog even dus die oorlog van de toekomst. Ik moet er toch een soort voorstelling van hebben. Want dan denk je, oké, dan straks hebben wij dus een defensieapparaat. Nou, een fantastische squadrons met F-35's. Maar tegen die zolderkamer begin je toch weinig. Hoe ziet die krijgsmacht op dat punt er dan uit?
Zoals ik zei, en. Dus je moet je voorbereiden op die
conventionele
oorlog.
Er zit een cyber unit, toch? Is er binnen
en we hebben een defensie cybercommand.
Hoe ziet dat eruit? Wie zijn dat?
Ja, wie dat precies zijn, ga ik hier aan tafel
niet vertellen.
Enige
vrouwelijke generaal heb ik mij laten vertellen.
Dat is op dit moment niet de enige vrouwelijke generaal. Het is één van de vrouwelijke generaals die we hebben. Maar het is zo dat de mensen die daar werken, die zijn dus goed in het hacken.
Ja.
En we zijn bezig deels enerzijds te kijken naar hoe kun je jezelf het beste verdedigen. En vervolgens, en dat is een belangrijke nieuwe tak van sport, zal ik maar zeggen, is het de offensieve cyber. Dus dat je cyberwapens maakt waarmee je iemand anders kan aanpakken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, kun je een elektriciteitscentrale platleggen.
Ja.
Om gedurende een paar uur te zorgen dat er geen stroom is voor die luchtverdedigingsinstallatie van het land waar je binnen wil dringen. En dan kun je dus die troepen ontplooien. Zonder dat er een schot
gelopen. Dit is eigenlijk een soort oorlog als maatwerk. Je vist er gewoon even een groepje uit.
Ja.
Het is wat charmanter dan met z'n allen de loopgraven uit, de bajonetten in een hub. Dat lijkt me eigenlijk een enorme evolutie voor de mensheid.
Ja, maar je ziet dat ook daar weer, daarom zei ik ook en in Oekraïne is er dus en cyber heeft een grote rol gespeeld. Waarbij er soms zelfs onbedoeld spilovereffecten zijn. Petya was een hek waar in Oekraïne, die uiteindelijk de Rotterdamse haven voor een deel platlegde, was op zich helemaal niet de bedoeling. Maar je ziet daar ook nog...
De president heeft gisteren aangekondigd dat hij lid wil worden van de NATO. Dan kunt u het wat directer met hem regelen.
Als hij lid is, wel.
Hij is nog niet.
Maar dat duurt nog.
Moet hij dat wel worden, wat u betreft?
Nou, daar ga ik geen uitspraak over.
Maar er zijn mix erbij dan.
Ja. Maar ook wel zorgen, denk ik. Dus uiteindelijk, als het gaat over cyber... Dus iedereen vindt dat een hele charmante manier van oorlog voeren. Maar je ziet dat de combinatie ook daar nog steeds is. De harde oorlogen in Oekraïne, Syrië.
Ja.
Het is allebei een combinatie van die twee werelden. Dus je moet er voorbereiden. En dat is eigenlijk, als u het wil hebben over de toekomst van de oorlog, dan gaat het over dat je de flexibiliteit moet inbouwen in de organisatie die je hebt, in het materieel.
Je moet eigenlijk het oude conventionele houden en een nieuwe IT.
Ja, maar het oude conventionele wel zodanig opbouwen dat dat flexibel te houden is.
Maar is zo'n F-35 flexibel te houden?
Ja, niet dat je hem kan buigen, maar wel.
En dan koopt die drones, waar in Nederlands geval geloof ik alleen foto's mee gemaakt worden waar niet eens wapens onder zitten.
Ja.
De Raper. Ja.
Ja? Ja, daar kom ik zo op terug.
Nee.
Maar u wilde over de F-35 praten, over de flexibiliteit van de F-35. Het is heel mooi om te zien hoe de F-16, die wij 40 jaar geleden gekocht hebben...
Ja.
In juni 1979 rolde de eerste van de band. Dat vliegtuig hebben we over die 40 jaar relevant gehouden... omdat we uiteindelijk in staat waren met een technologisch hoogwaardig wapen... de veranderingen die we nodig hadden in de oorlogen te volgen. En dat is met een nieuw technologisch model...
Kunnen we een beetje bijhouden, ja.
Ja, dat is de grote voordeel van de F-35.
We gaan het meemaken. Laatste vraag... Als Trump denkt op een avond dat hij naar Fox kijkt en een beetje onrustig wordt, ik ga de knop indrukken. Wie kan dat voorkomen? Kan dat?
Ik ben niet onderdeel van het Amerikaanse systeem.
Er loopt altijd een man met zo'n basketbal met wat knopjes en codes.
Ja. Ja.
Kan dat?
De voetbal.
Ik wil even of we rustig kunnen gaan slapen vandaag.
Ik denk dat u rustig kunt gaan slapen. Nogmaals, ik ben niet lid van het Amerikaanse defensieapparaat, dus ik weet niet in detail wat daar allemaal voor geregeld is.
Een collega van u zei tegen mij, dan schiet de generale staf in Amerika hem wel neer.
Nou ja, dat zijn dappere uitspraken, maar die zult u in die zin van mij niet horen.
Ik vond het hoopgevend. Maar ja.
Kijk, uiteindelijk zijn er echt wel een hoop veiligheden ingebouwd voordat de Amerikaanse president het atoomwapen kan lanceren.
Admiraal, ik dank u zeer voor uw komst naar de studio. Tot zover Buitenhof voor deze zondag. Volgende week zijn we er weer. Dan zit hier Hugo Lochtenberg en te gast is dan minister Sigrid Kaag. En als u nou een uitzending wil bijwonen, dan kan dat. tvtickets.nl. Mooie zondag. Dank.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.